We zitten in een, al een langjarige, zoals dat netjes heet, een cyclus van studie in de Romeinenbrief. En we zijn aangeland vanavond bij Romeinen 12 vanaf vers 9. En we vervolgen dus gewoon de studie van de vorige keer. Mijn naam is Anders van der Wal en het is vandaag 9 maart 2011. En de studie wordt gegeven in het kader van voorbereiding en toerusting voor degene die Bijbelkringen geven in gemeente Ebenezer, Rotterdam. Ik wilde graag met u door met gebed beginnen. En dan eens kijken wat in deze tekst van de apostel Paulus zo breed uit wordt neergelegd voor ons. Vader, dank u wel dat we de schrift mogen opendoen. Dat we uw woord mogen openen voor ons hart, Vader. En dat u ons in het verstaan daarvan wilt leiden door uw geest. Vader, het is zo bijzonder dat u in een wereld waar mensen zoeken naar wijsheid en waarheid, in ons leven, in ons hart, uw woord hebt neergelegd. Dank u wel dat u het ook vanavond weer wilt spreken. En dat u wilt zijn bij een ieder die later luistert naar de opname en daar zelf mee studeert. Vader, dank u wel dat u ons nabij wilt zijn in het spreken, in het denken, in het overdenken. En dank u wel, Vader, dat we daarin ten volle op u mogen vertrouwen. U wilt ons leiden in alle zaken. En dat wilt u ook vanavond doen. En daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Nou, ik denk als u naar de vorige avond nog een keertje hebt gekeken, en bij een Bijbelkring doe je dat natuurlijk, dan zult u gezien hebben dat daar heel veel materiaal in zat, als ik het even zo mag aanduiden. Maar ook heel veel materiaal waar je fijn mee kunt bezig zijn voor je eigen leven, maar ook voor de dingen die er zijn. Ik heb een gedeelte gekozen en dat zijn niet al te veel versen. En dat is vanuit Romeinen 12 en ik lees vanaf vers 9. En ik doe dat in de MBG en tijdens het behandelen van de diverse verzen zal ik bijvoorbeeld en onder andere citeren uit de herziene Statenvertaling. Nou, in de MBG zegt dan Romeinen 12 vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest. Dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Dat zijn 12 hele pregnant gezegde stukken tekst. Wat mij opviel in mijn voorbereiding, en dat wil ik vooraf wel zeggen, is dat ik bij diverse grote exegeten tegenkwam dat men eigenlijk dit een, laat ik het voorzichtig formuleren, ik zet er dan ook aanhalingstekens bij één geraapt stuk tekst vond, zomaar vlak bij elkaar gezet. En ik was eigenlijk verbijsterd, want in je voorbereiding kom je dan zo'n exegeet tegen die zegt, ja, zo'n, en het was niet de eerste de beste, ik zal niet zeggen dat het Karl Barth was, die dan dingen over zegt van, joh, mis je dan de essentie waar het om gaat? Maar ik ga me niet afzetten tegen anderen, ik denk dat we een prachtig stuk tekst hebben liggen voor vanavond. Het gaat over evangelie en dienstbetoon. Of moet ik het pregnanter zeggen, het gaat om het evangelie en ons dienstbetoon. Want Paulus prikt hier heel duidelijk recht in het hart van degene die het leest. Ik denk dat, ik kwam een opmerking van nog tegen, die heb ik voor u daar neergezet als begin, als opening. Ons gedrag ten opzichte van elkaar is gebaseerd op het enorme beeld van het menselijk lichaam. We hebben allemaal verschillende functies. Niet slechts voor eigen gebruik, maar tot opbouw van allen. Dat is de sleutel voor gedrag ten opzichte van onze medeheiligen. Zoals het lichaam een vitale eenheid is, zo zijn de heiligen één in Christus. Dat was een opmerking van nog hierbij. En dan ga je een heleboel dingen ga je onderzoeken, je gaat lezen. En ik hoop dat ik het vanavond aan uw hart kan brengen. Maar het allerbelangrijkste, het eerste wat je tegenkomt is, waar gaat het hier om? De vaderen hebben dan in de MBG er wat boven gezet, opwekking tot liefde. Maar daar gaat het inderdaad om. Het is de liefde die de essentie van het evangelie is. En als je zou vragen, wat kenmerkt het evangelie? Wat is nou het goede bericht? Dat is datgene wat God zegt. En wat zegt God? En ik heb het geciteerd uit Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En het woord dat mij altijd weer frappeert aan het Romeinen 5, dat is zo'n bijbelgedeelte dat God in je leven heeft neergelegd en meeneemt door het leven heen. Maar wat centraal staat is dat het is God die jegens ons zijn liefde bewijst. En wanneer bewees hij de mensheid, wanneer bewees hij ons die liefde van hem? Dat was op het moment dat Christus stierf toen we nog zondaren waren. En ik denk dat het een heel bijzonder markeringspunt is. We hadden er niets voor kunnen doen, we hebben er niks voor gedaan, maar God rekent het ons toe op het moment toen we nog zondaren waren. En dat is het bijzondere van de liefde van het evangelie, van de liefde van God voor de mens, dat God die eerste en belangrijkste stap zette. En niet alleen de eerste, maar tot en met de laatste stap zette God het woord. Zette God de stappen om het hart van ieder te bereiken. En als je praat over liefde is de essentie van het evangelie, dan valt je bijvoorbeeld op dat er natuurlijk exegeten zijn die zeggen, nou dat hele gedeelte hier in Romeinen 12, en dat is best een leuke studie om eens naar te kijken, dat lijkt heel veel op 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13. En men markeert dan vanaf vers 9, dat gedeelte van die uitwerking van de liefde, dat vergelijkt men dan met 1 Korinthe 11 of 1 Korinthe 13 en al die versen die daar dan staan. Dus 1 Korinthe 12 en 13, en dan met name hier, wordt dan 13 erbij gehaald. Maar misschien hebben we het al zo vaak gehoord. Maar het is heel frapperend dat God zijn liefde bewijst toen we nog zondaren waren. En de brug, het middel daartoe was Christus die voor ons stierf. En dan praat je over het evangelie, dan praat je over dat goede bericht, dan praat je over datgene wat God tegen mensen, tegen ons te zeggen heeft. En het is niet alleen zo dat evangelie gekenmerkt wordt door liefde. En natuurlijk denken we dan aan dat Griekse woord dat er staat, dat we dan horen en kennen als agape. Behalve dat de kern is, dat het evangelie kenmerkt, is er ook nog de dragende kracht. En wat is nou de dragende kracht van het evangelie in jou en mijn leven? Dat is dat, want ik ben verzekerd, zegt Paulus in Romeinen 8, de versen 38 en 39. Want ik ben verzekerd, ik ben ervan overtuigd, dat nog heden, of dat nog dood, nog leven, nog engelen, denk aan boodschappers, nog machten, nog heden, nog toekomst. Dus de herziene statenvertaling die vertaalt nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. En hoe wordt die liefde Gods geëtaleerd? Hoe wordt die zichtbaar gemaakt? Dat is in Christus Jezus onze Heer. Dus liefde is het kenmerk van het evangelie. Het is de dragende kracht van het evangelie. En liefde is ook de vrucht van het evangelie, zoals dat uit mag werken in jou en mijn leven. En dat zeggen we heel duidelijk. Dat kunnen we ook heel goed misschien met allerlei voorbeelden voorzien. Maar eigenlijk staat er heel letterlijk, laat liefde in je leven regeren en laat liefde relaties vormen. En dan kom je bij zo'n tekst als Efeze 5 vers 2. Ook zo'n bijzondere tekst. Ik lees hem dan in de concordante vertaling. Wat is de opdracht die God ons geeft? Wat is de weg die Paulus ons wijst? En het kan zijn dat je het al zo vaak gehoord hebt, dat het niet meer in je hart steekt, niet meer prikkelt, niet laat zien hoe het zit, maar jij en ik mogen wandelen in de liefde. En hoe is die liefde dan waarin wij mogen wandelen? En daarmee staat er gelijk een spiegel van het woord voor jou en voor mij. Wandelt in de liefde. En dan komt de uitwerking zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. En dan zou ik, ben heel blij met de vertaling, anders krijgen ze iets als welriekende reuk, geloof ik. Gewoon die aangename geur zijn wij op de plek waar God ons neerzet. In onze relaties. In ons omgaan met anderen. Die aangename geur. Komt men daardoor van, hé, ik ruik iets anders. Dat zijn van die overwegingen die ik gewoon even aan u wil meegeven. He, en dat zijn de zaken, die liefde is zo kenmerkend, zo dragend en zo het resultaat van wat die liefde uitwerkt, van het evangelie doet in ons, hè, dat we er niet genoeg over kunnen praten en mee kunnen nemen in ons overdenken. En dan zegt Paulus iets heel bijzonders. En ik heb het geprobeerd te benaderen in mijn voorbereiding, want dat doe je natuurlijk biddend en vertalend en denkend en overwegend, en je haalt schriftgedeelte erbij, van wat zegt die tekst nou tegen ons? Daar begint het mee. En dan zegt Paulus in dat vers 9, in vers 9a noem ik dat, de liefde zij ongeveinsd. En dan gaat het over ongeveinsd, over niet huichelachtig, niet hypocriet. Dat woord kennen we misschien nog wel. He, en onze liefde moet zo zijn dat we niet doen alsof. Dat we niet acteren. In een lied dat ik ooit uit het Engels heb vertaald, daar werd gezongen over liefde. Don't play the game. Doe niet alsof. En dat zegt hij niet zomaar. Want als Paulus zegt, de liefde zij ongeveinsd, niet huichelachtig, niet hypocriet, dan zegt hij niet dat zomaar van, joh, de liefde zij ongeveinsd. Het is niet luchtledig, het zit niet in een vacuüm of zo. Maar Paulus die spreekt, en daar hebben we het over, over de context van het evangelie. En dan zie je dat echte en vitale liefde tot stand komt en niet kan zonder de effecten, de uitwerking van Gods liefde in onze harten. En dan is dat zo'n vers wat je dan bijblijft. De liefde, is mijn liefde niet huichelachtig, is mijn liefde niet hypocriet? Want je wil op de plek waar God je neerzet een aangename geur zijn. Je wil op de plek waar God je neerzet tot zijn eer zijn. En dan krijg je zo'n tekst wat in het begin, toen we het evangelie van Paulus in beeld gingen brengen, heel erg aansprak, denk ik. Dat heeft tenminste mij enorm aangesproken. Dat was wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 14. Maar er staat, want de liefde van Christus dringt ons. En dat is iets bijzonders. Die liefde van Christus, die heeft namelijk zijn uitwerking in jou en mijn leven. Die dringt ons, die zet ons aan tot. En dan zijn er van die zaken, je kan hier heel uitgebreid over praten. Maar ik heb gewoon bij alles wat ik gezegd heb en voorbereid heb, en ik heb daar natuurlijk een broeder bij gehad met magnifieke spullen. Dean Huff uit Amerika. Die een gegeven moment zegt, nou, oké, de liefde van Christus dringt ons. Je moet je één ding bewust zijn. Er is dat één voor allen gestorven is, Dus zijn zij allen gestorven. En als je dan dat ziet in de context zoals Paulus dat schetst, in dat enorme verband van de genade en de liefde en de verzoening en al die zaken meer, en God die de redder is van alle mensen, dan heeft dat evangelie waar Paulus over schrijft, heeft met heel het menselijk ras te maken. En er komt een moment dat die mens, dat die wereld zal zijn ontdaan, zal ik maar zeggen, van de oude mensheid. En dat de wederzijdse verzoening elk hart van elk schepsel uiteindelijk zal bereikt hebben. En het is heel bijzonder als je gewoon je boek erbij openlegt en je kijkt gewoon eens waar komt dat ongeveinsde liefde allemaal voort. Waar kom ik dat tegen? Nou, dan vind je dat ook weer in 2 Korinthe 6 vers 6. Daar spreekt Paulus weer van ongeveinsde liefde. He, doe niet alsof, speel geen spel. Zet geen masker op, maar laat je zien zoals je bent, echt en authentiek. Ongeveinsde liefde. En dan vind ik het hele mooie van dat het niet iets waar je dan zelf helemaal in kunt gloriëren en blij voor bent, maar liefde van God in je hart werkt zich uit. Er is dus een duidelijke verbinding tussen Gods liefde voor jou en voor mij. En dat blijkt, hoe was die liefde van God? Hij gaf zijn zoon. En de verbinding ligt er dan gelijk tussen Gods liefde voor ons, voor jou, in het geven van zijn zoon, legt een verbinding tussen wandel en dienstbetoon in liefde. Gods liefde blijft in een mensenleven nooit zonder gevolgen. En dat is het enorme. En die ongeveinsde liefde, die liefde die eerlijk is en oprecht en noem alles maar op, niet huichelachtig, dan zie je, Gods liefde werkt uit en dat leidt tot een wandelend dienstbetoon in liefde. En wat is dan ongeveinsde liefde? Dat is liefde, of dat is de vrucht van de geest, die gevormd wordt in jou en in mij door de liefde van Christus. En tegelijkertijd is datgene wat Christus deed en Christus doet, dat motiveert. En liefde kan nooit de dekmantel zijn van allerlei menselijke ambitie en allerlei menselijke trots. Mensen kunnen losgaan als ze spreken over de liefde. Maar ik probeer in de studie van vanavond steeds daar de schrift bij te halen, de schrift te laten klinken. Ongeveinsde liefde. En ik denk dat dat zaken zijn die heel erg goed zijn om met ons om te overdenken, om naar te kijken. En dan hebben we gelijk de eerste van in totaal 12 vormen van dienstbetoon gehad. Want in die verse 9 tot en met 13 is ongeveinsde liefde de eerste van de 12. En al die 12 vormen van dienstbetoon, ja, zijn gevormd, gemodelleerd naar het evangelie. Die hebben een vorm gekregen door die gehoorzaamheid van Christus, die trouw van hem, en voor het feit dat hij bewogen is met de mensheid. Ik lees op dit moment een boek waarin aan de snelle, moderne mens, via de media, van Twitter tot Facebook en noem alles maar op, hoe daar het evangelie wordt geprobeerd uitgedragen te worden. Ik geloof dat het kan wat ik zeg. En het is heel bijzonder. Want dan merk je dat mensen willen snel. Mensen willen geen verhaal, die willen feiten, snel en dan door. En dan in dat boek is het dus zo dat het dan gaat om de opstanding van Christus. En een journalist die daar met zijn feitelijke zoektocht bezig is van kan ik het ontzenuwen of wat gaat mij verrassen, dan een gemelijk ontdekt via zijn regisseur van je gelooft het. En dan zie je dus dat de feiten op tafel komen, maar dat ineens het hart daarmee wordt bereikt. En ik denk dat zijn van die dingen waar je dan over doordenkt. Dat ongeveinsde liefde, dat was de eerste. En de tweede, En ik heb dat maar even zo genoteerd. Wees afkerig van het kwade, zegt dan de MBG, en gehecht aan het goede. Maar als je het vanuit het Grieks doet, dan staat er eigenlijk niet het kwade alleen maar verafschuwen, maar eigenlijk door en door verafschuwen. Daar denkt dat Grieks op aan. En het is niet alleen gehecht aan het goede, het is aan het goede totaal verkleefd zijn. En dat is dat vers 9b. En ik denk dat dat best bijzondere dingen, dat woordje dat in het Grieks bij gehecht terechtgekomen is, verkleefd. He, dat kom je ook nog tegen in een merklijm. Dat heet namelijk kolal. En dat is precies zo'n beetje het Griekse woord wat voor gehecht zijn of verkleefd zijn aan. Wees afkerig van het kwade, door en door het verafschuwen, en gehecht aan het goede. Het is aan het goede totaal verkleefd zijn. En dat is een vers wat eigenlijk best heel mooi is. Want het zet heel duidelijk voor ogen waar je met je hele existentie, met je hele bestaan op kunt leunen. Wat je nodig hebt. En dan is het mooie ook dat hoe het ook hier vertaald mag zijn, want in het Grieks ziet het er allemaal wat anders uit, maar dat klinkt heel anders. Maar wat Paulus daar doet is, hij spoort die Romeinen aan. Hij geeft ze geen bevel, er is geen commando van wees afkerig. He, en wees gehecht, nee, hij spoort ze aan. En waarom zegt hij dat zo? Omdat dat door en door het kwaad verafschuwen en totaal verkleefd zijn aan het goede geen werk is van onszelf, maar is het natuurlijke resultaat van Gods genade in ons hart. En dan geeft Dien Höft er een mooi voorbeeld bij. Het is wel eens eerder gebruikt, maar ik blijf het een mooi voorbeeld vinden. He, een kind wordt wakker midden in de nacht, huilend. Nachtmerrie, enge droom. En de ouder komt naar de slaapkamer, neemt het kind tegen zich aan en troost het. En dat kind doet maar één ding, klemt zich vast aan die vader of die moeder. En zoals dat kind zich vastklemt aan die vader of moeder, door aan het goede verkleefd zijn, totaal. Hij zegt, en zo zouden wij, zoals dat kind aan het goede kleeft, die troost, die liefde, zo zouden wij ons moeten hechten aan het goede en het kwade moeten verafschuwen. En daarin laat God ons niet alleen. Daarin geeft God ons een betrouwbare gids. En het is zo jammer dat in allerlei kringen van gelovigen de Bijbel niet meer open gaat, maar men, ja, mondjesmaat eigenlijk met dat woord omgaat. En ik heb er geen commentaar op, dat bedoel ik absoluut niet, maar mondjesmaat met het woord omgaan betekent ook mondjesmaat de dingen horen die je zou moeten horen. En als je dan wel eens luistert naar een predikatie of een preek van een ander, dan denk ik van, waarom hoor ik zo weinig woord? Toon die reageerde via de mail, die zei zoiets van, hè, dat ze dus herkende in onze manier van predikaties en ons studeren, dat daar zoveel het woord in doorklonk. Want wat hebben we ontdekt? Dat die betrouwbare gids, die is er, die leert ons wat goed is, en dat is dat woord van God, dat is dat evangelie van Paulus. En wat is dat goede van het evangelie? Nou, dat is, ja, onzelfzuchtig zijn ten opzichte van anderen. En je bidt er waarschijnlijk net zo voor als ik. Dat in al die zaken die er op je afkomen, en in alle zaken die er in een leven kunnen zijn, je niet je menselijke kant laat reageren of wat dan ook, maar dat je op de plek waar God je heeft neergezet, in de dingen die je zegt, in de dingen die je doet, je denkt aan je wandel dus, dat je tot eer van hem wil zijn. Het kan best zijn dat iemand zegt, ja, het was niet helemaal goed, ik neem het je niet kwalijk. En maar daar gaat het niet om, dat het niet helemaal goed was. Ik wil niet, en dat willen we geen van allen, dat het tot oneer zou zijn van God. Het moet volledig zijn tot eer van God. Nou, een tekst die we daarin heel veel hebben open gehad misschien, maar die toch vanavond weer wil lezen, is wat Paulus zegt in Filippenzen 2. En ik ben zo vrij om u voor te lezen uit een wat letterlijke vertaling, die noemen wij de concordante vertaling. En ik denk dat Paulus, als je denkt aan Filippenzen 2, nou ja, dat Romeinen 12 daarin in zijn hoofd heeft gezeten, bepalend is geweest, voor ogen had, ik weet het niet. Maar wat zegt nou Filippenzen 2? En ik lees het niet vanaf vers 5 tot en met 11, maar ik begin gewoon in vers 1. En het zijn woorden die ik regelmatig terughoor, die ik regelmatig teruglees. En wat bijzonder is, is dat je geemelijk een tekst gelezen hebt en dat God ermee gewerkt heeft in je leven. En dat je een geemelijk zegt van, ik wil er toch nog een keer helemaal doorheen, het helemaal diep verstaan. En dan is het heerlijk als je een vertaling hebt die niet in de weg staat, maar die je in de woorden direct aan het hart van God brengt. En dan zegt Filippenzen 2, en ik doe dat vooral vanwege de inleiding, indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is. Dus Paulus zet dat op een bepaalde manier in beeld. Het is er dus. Maar indien, hij wekt die vragen als het ware op, maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind, en niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. En dan krijg je die verzen die we misschien zo vaak gehoord hebben, daarom kies ik bewust geen NBG, maar de concordante vertaling. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de gestalte van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de gestalte van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam. Dat is de naam waar het om gaat. De naam die is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, in de naam van God is redder, betekent die naam, alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn en alle tong. En wat is daar niet over uitgeëxegetiseerd? Maar dat er staat, en alle tong van harte beleid, dat komt dus uit je hart, dat komt uit de plek waar het gevormd is, Heer, Kyrios is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Dat zijn verzen die je gewoon eigenlijk in je leven, daar kom je regelmatig bij terug. Die lees je. Die leg je jezelf voor. En ik denk dat dat goede zaken zijn. Want hier kan God mee aan de slag in je leven. En we kennen allemaal ons hart. En dan denk ik dat het enorm is als je gewoon ziet wat hier staat. Die gezindheid die in Christus Jezus is. In sommige reacties, laat ik het maar heel voorzichtig formuleren, herken ik die gezindheid bij mezelf amper. En dat doet me dan verdriet, want ik wil niet dat dit soort zaken in de weg staan bij die enorme zaken die God voor mij gedaan heeft. En voor anderen gedaan heeft, voor iedereen gedaan heeft. Dus wees afkerig van het kwade, want in dat verband zei ik het. He, dus wees door en door, verafschuw dat kwade. En hecht je totaal, wees totaal verkleefd aan het goede. Want wat God te geven heeft, is het goede. En dat andere, daar willen we niets mee te maken hebben. Tweede, wees afkerig van het kwade, zegt de MBG, gehecht aan het goede. En dan krijg je de derde vorm van dienstbetoon. Wees in broederliefde elkander genegen. En daar kan je heel wat over zeggen, denk ik. Maar bij broederliefde denk je aan het bekende woord Philadelphia, hè, aan broederlijke vriendschap. Maar ook in dat elkaar genegen zijn, daar zit iets in van, zoals een vader van een kind houdt. Zoals er binnen familieverbanden een natuurlijke affectie is, betrokkenheid op elkaar. En als er nou staat, wees in broederliefde elkander genegen, dan gaat het over jou en mij als leden van het lichaam van Christus, maar ook als die familie van God die we zijn. En tussen familieleden, en nou weet ik precies over waar ik het over heb, daar zit een affectie in die erbij hoort. Je bent op elkaar betrokken. En dan is zo'n vers, want je kunt het wel goed van alle kanten in feite noteren en neerzetten. Maar ik las een opmerking van een van de broeders, die hier ook over nadacht. En die zei van, ja, het komt gewoon voor dat gelovigen elkaar niet mogen. En ik denk, ja, is dat nou zo? Hoe komt dat dan? Waar ligt dat dan aan? En dan krijg je nu wat het evangelie zegt. Van jou uit naar die ander toe. Je hebt niet te oordelen of na te denken over het hart van die ander, maar ben ik op de plek waar God me neerzet, degene die kan gebruiken. En ik denk dat dat heel bijzonder is, als je gewoon daarover nadenkt, en je ontdekt soms zomaar in situaties waarin het dan anders gaat, of het gaat even niet om de situatie, anders ben ik misschien. Maar dat je ziet dat de duivel erop uit is om jou en mij, om gelovigen uit elkaar te werpen. En God is niet de uit elkaar werper, dat is het kwade, als ik het zo mag zeggen. Maar God is het totaal verkleed zijn. God voegt weer bijeen. Ik heb er een keer wat over gezegd in een predikatie. En dan bereid je je voor. En dat is het heerlijke van met Gods woord bezig zijn. En dat kan nooit met gestrekte draf. Met het woord bezig zijn betekent even de pauzeknop aanzetten, even, bij wijze van spreken. Even rust nemen, even overdenken, even met vader praten over de zaken. Want het gaat om je hart, het gaat om de kern van alles. En dan kom je in de voorbereiding en ik noteer dat. En ineens zet het me stil. God ziet iets in je. God ziet iets in jou en mij. En als hij nou iets ziet in mij en hij ziet iets in jou, hoe bid ik dan voor jou? Snap je? Ik kan het natuurlijk wel tweelijnig nu gaan zitten, twee kanten nu uitpraten. Maar. En toen ontdekte ik al lezend en luisterend en biddend. Kijk, misschien is er karaktertechnisch, kan allemaal best, iets waardoor je met de een wat makkelijker door een deur kan dan met een ander. Maar als je maar constant bewust blijft en bent, één ding is er zeker, we delen dezelfde verwachting. En ik hoef nooit in een gebed te zeggen, ja vader, u kent hem, hij is nogal eigenwijs, dan ga ik dus vader vertellen hoe die is. Terwijl vader dat beter weet, het beste weet en ik niet. En ik denk dat het bijzondere is, en ik probeer me daarin te bepalen, en daar heb ik het woord bij nodig, dat is het bijzondere. Eén ding, vader, ik weet één ding, u heeft in hem en in mij diezelfde verwachting gewekt. En wij komen, en al die anderen ook, beide, ik laat het even zo doen, beide aan Gods hart. En ik denk dat dat het woord is. We hebben een machtig woord van de apostel Paulus nagesproken te. En we hebben het nagesproken te krijgen. We mogen het zeggen dat God de redder is van alle mensen. God is erop uit om al die mensen met zich te verzoenen. God is verzoening. En dan zou het zo moeten zijn, waar God is, daar is verzoening. Waar gelovigen zijn die in de verzoening geloven, daar moet verzoening kenmerkend en bepalend zijn. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Het heeft mij, maar misschien ben ik heel erg eerlijk daarin, maar dat wil ik graag zijn, want God heeft, dan bereid je voor een predikatie en eerlijk gezegd heb je zelf het meeste daaraan op dat moment. Want God prikt je recht in jouw hart. Hey, waarom praat je nou over, ik heb het toen genoemd, een halve verzoening? Maar God verzoent niet half, God verzoent helemaal. En dan kom je zo'n broeder tegen, met wie je worstelt en om wat voor reden dan ook. Het is allemaal niet interessant, het verleden wordt soms zo vaak nagedragen, ook door mij hoor. En op een gegeven moment merk je dat, je gaat er open in, Vader, ik wil van u zijn. En dan loopt zo'n gesprek totaal anders dan je had bedacht. Ik had het zondag met iemand, we ontmoeten elkaar, we komen in een prima gesprek. En ik vond het zo bijzonder, ik denk, Vader, het is precies wat u zegt. Hij en jij, jullie komen samen aan mijn hart. Ik heb jullie beiden verzoend. En wij mogen op de plek waar God ons neerzet. Dan in de gemeente leert hij het om het ook buiten te mogen doen. Dan krijg je gewoon, ja, familie van hem. Samen familie van God. En dat vind ik zo bijzonder dat God dan in, nou ja, dat is het heerlijke vind ik van voor moeten bereiden voor een predikatie of voor een bijbelstudie. Maar dat weten de bijbelkringingsleiders als de beste. Al voorbereidend word je zelf voorbereid, toebereid, gebracht bij datgene wat er is. En natuurlijk is het zo dat gelovigen die samen door moeilijke situaties zijn gekomen, misschien wel een hechte vriendschapsband hebben. En wat is nou het punt? Hoe kan dat nou dat mensen die misschien in het leven elkaar zouden voorbij lopen, maar die God naast je plaatst in de gemeente, dat je ontdekt van, hey, wat hebben we nou gemeen? Nou, één ding wat we allemaal ontdekt hebben is, we hebben allemaal een redder nodig. En we mogen allemaal beseffen en steeds meer gaan beseffen, wat u deed was niet alleen voor mij en voor jou, voor ons individueel, maar was het nog een keertje daarna ook voor ons allemaal gezamenlijk. En als je dan ook nog begrijpt, dat is zomaar een vers wat je kunt lezen en dan ga je verder. Maar als Christus voor allen stierf en daardoor zijn allen gestorven, hè, dat is de 2 Korinther 5 wat ik net zei, is het dan niet zo dat onze opstelling, onze gevoelens heb ik het maar genoemd, ten opzichte van hen die niet geloven, ruimer worden? En dan krijg je iets, ik heb het opgeschreven en ik denk, daar moet ik eens goed over nadenken. En dat we voor die ander, die misschien nog niet gelooft, maar waarvoor God ook zijn zoon heeft laten werken, als ik het zo mag zeggen, dat we voor hen net zo gaan voelen als voor onze broeders. En als je zo ziek dan voor de klas staat, en je hebt leerlingen in je lokaal zitten, en er komen wat lijntjes vanuit die leerlingen naar je toe, en er wordt een stuk leven met je gedeeld, he, dan ben ik zo blij dat uiteindelijk God in zijn barmhartigheid en ontferming ook in dat leven het zal uitwerken. En dan kun je heel klinisch naar een leerling kijken van, ja, het voldoet niet aan de gegevens, dus. Maar het is onderwijs. God kijkt niet als een leraar, als ik het zo mag zeggen, van, hey, niet voldaan aan de eis of de toets was niet voldoende, dus. God heeft lief. En ik vind dat hele bijzondere zaken, dat wij op de plek waar God ze neerzet, soms hebben we het helemaal niet door. En dat is maar gelukkig ook, want dan is het van onszelf geworden, dan is het authentiek. Dat we die aangename geur mogen verspreiden. We gaan door naar de ongeveinsde liefde en het door en door verafschuwen van het kwaad en het totaal verkleefd zijn aan het goede en in broederliefde elkander genegen zijn. Er zitten allemaal termen in als teder en teer en warm en hartelijk en misschien bekriebelen we daar een klein beetje van, maar teder, dat is gevoel dat rekening houdt met een ander, dat afgestemd is in mijn gevoeligheid. Dan krijgen we de vierde vorm van dienstbetoon. In eerbetoon, elkander ten voorbeeld. Nou ja, daar kun je een heleboel dingen over zeggen. Je zou ook weer kunnen lezen Filippenzen 2 vers 3 en 4. Belangrijk, hè? Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook die van ieder ander. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Maar ons moet gekenmerkt zijn die ootmoedigheid. En achten we elkaar superieur aan onszelf. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. Nou, de herziene statenvertaling zegt dan, ga elkaar voor in eerbetoon. Dat vind ik een hele moderne vertaling, heerlijk. Ga elkaar voor in eerbetoon, acht de ander hoger. Ga in respect elkaar voor. Nou ja, ga elkaar voor in eerbetoon, zegt de herziene statenvertaling. En dan staat er zo simpel, we achten de anderen superieur ten opzichte van onszelf. Dat kan er maar één ons geleerd hebben en één ons leren en ons erbij bij de les blijven houden. Dat is wat God zegt in het woord. Ons acht geen superieur denken, maar ons wacht ootmoed. En ik denk dus van alle aansporingen die er in dit Bijbelgedeelte staan, hè, Romeinen 12 vers 9 tot en met 13, is dit misschien wel, hoe kan dat nou? Je een ander superieur achter ten opzichte van jezelf. Dat kan alleen maar door de motiverende kracht van het evangelie. Dat kan alleen maar door dat wat het evangelie in jou en mij uitwerkt. En hoe kan ik dan de ander uitnemen daarachter? Dat leert Romeinen 5 ons. Je was een zondaar. Je was een vijand van God. Je keek niet naar hem om. En God liet zijn zoon gaan. Aan het kruis voor jou. En dan loop ik te wachten op tot een ander? Ben je nou gek? Dat is niet de weg die God wijst. En moet die ander dan eerst sorry zeggen of wat dan ook? Dat is niet de weg die God wijst. En dat bedoelt Paulus dan met let dan op het belang van anderen in Filippenzen. Dit zijn geen verzen die we zouden moeten neerleggen of naast ons moeten neerleggen. Zo van, die heb ik al een keertje of 40 gelezen. Ik denk wel dat we dat halen. Maar dit is iets voor vandaag, elke dag, voor nu. En als dat vorm gaat krijgen in je leven, in je gezin, in de familie, in de familie van God, dan is dat een hele goede zaak. Dan is er zijn ootmoed die in ons hart werkt. En dan kunnen we blij zijn met iemand die in ons midden door God gegeven wordt. Je kan hem superieur achter aan jezelf. Het vijfde punt, het vijfde vorm van dienstbetoon is in ijver onverdroten. Nou ja, dat heeft zoiets van je moet niet talmen. Nou, de herziene statenvertaling zegt het weer heerlijk modern. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Kijk, talmen is niet goed, want dan loop je te wachten tot een ander het begint. En als hij niet begint, doe jij het ook niet, want hij doet het ook niet. U kent dat soort denken wel. Maar gewoon het aanpakken omdat het er ligt, klaar. Maar ook over ijver kan je een heleboel dingen zeggen. Ijver kan soms ook schade berokkenen. En weer, ik kan er niks aan doen, ik vind dat een enorme brief. Ik ben zo blij dat we die hebben liggen. In een letterlijke vertaling. Wat Filippenzen 2 zegt, vers 8, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Die woorden zou je moeten horen. En je zou ook moeten denken aan, hoe zit het dan met Christus? Dan kom je bij Romeinen 8 terecht. Christus zit ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Dus je hebt een voorspraak, als ik het zo mag zeggen. Hoewel dat een heleboel andere werelden oproept, maar hij is bezig. Hij is bij ons betrokken. Dus Christus zit ter rechterhand Gods, die voor ons pleit. Het is wel fijn als je dan zegt, hij zit, want het werk is gedaan. Ja, prima, maar hij doet nog wat ook. Hij pleit voor ons. En ik denk dat dat het punt is. Wat je bij onze Heer ziet, mag ik dat noemen, de ijver van de liefde. En wat doet die ijver van die liefde? Die let op het belang van degene met wie je verbonden bent. En tegelijkertijd is dat ijveren van de liefde een uitwerking van het evangelie, van Gods genade. En als dat nou ons aanzet tot dienstbetoon, en als we dat voor ogen zien van daar heeft mee te maken, dan denk ik wel eens, wat wordt er een hoop gezegd? En dan hoop je en dan bid je dat dat wat gezegd wordt, dicht bij het hart van God brengt, dicht bij het hart van God houdt. Of misschien wel voor het eerst zicht geeft op dat hart van God. En ik ben elke keer weer verbaasd dat God met ik zeg het even heel ouderwets, met onnitte instrumenten kan werken. De zesde vorm van dienstbetoon is vurig van geest. Dat is mooi vertaald, vurig van geest. Maar het heeft te maken zoiets met koken in een pot. Borrelen. En waarom ik dat vurige tussen die aanhalingstekentjes gezet heb. Dat is omdat met dat vurig van geest zijn hier gesproken wordt over vertrouwen in God. Over in hem gefundeerd zijn. En dan lees je wel eens zaken en je hoort wel eens zaken. En dan denk ik, ja, er is een hoop vurigheid die niet ten diepste God eert. Maar vurig van geest zijn is wat je ziet bij onze Heer. Wat van Apollos wordt gezegd in Handelingen 18, hij was vurig van geest. Zijn spreken was vertrouwend op God en in hem gefundeerd. En dan komt er zo'n vers voorbij. Ik heb het maar genoemd Romeinen 8 vers 15, want er is meer te zeggen. Maar hoe kan het dat wij zo spreken, dat uit het spreken het vertrouwen in God blijkt en het feit dat je in hem gefundeerd bent. We hebben iets van God gekregen waar we hem niet genoeg voor kunnen danken. Dan krijg je die familieverhoudingen weer. We hebben ontvangen de geest van het zoonschap. En door die geest van het zoon roepen wij Abba Vader. En dat is iets wat heel bijzonder is. God gaat met ieder mens zijn weg. En God weet precies hoe die zaken uitwerkt en waarom die zaken toelaat of enzovoort. Maar soms denk ik wel eens, Vader, wat een mazzel dat u dit evangelie in ons wil neerleggen. Ons erbij wil bepalen, ons wil leiden door uw geest. En dat we antwoorden krijgen op vragen die we hebben. En dat op de vragen waarop we geen antwoord nog hebben, te zijner tijd het antwoord zullen krijgen. Maar we weten één ding, wie er alles uitwerkt. En dan is het bij dat hele dienstbetoon, je weet één ding, je gelooft in vertrouwen in God. En wat zegt Paulus van God? Die doet alle dingen medewerken ten goede. Dat kan je niet als een pleister plakken en dan klaar zijn met praten, maar alle dingen doet medewerken ten goede. En ik denk dat bij de een God verder gaat dan bij de ander. Maar als je dus hebt getopt, hebt wakker gelegen over iets met je vrouw, of met je man, of met je kinderen, of in de familie, of in de gemeente, dat je achteraf kunt zeggen, En daar kun je nooit op anticiperen. Je weet alleen dat het niet buiten zijn wil omgaat. We hebben het laatst in een commissievergadering met elkaar gezegd van het gaat naar zijn wil. Maar ik wil wel weten hoe die wil zit. En dan wordt er gezegd, God doet alle dingen medewerken ten goede. Ik denk dat we stuk voor stuk als gelovigen van situaties kunnen zeggen, ik dacht dat God het niet zag, ik dacht dat het hem ontgaan was, maar werkelijk, het moest zo gaan. Dat verdrietige, dat pijnlijke, dat onbegrijpelijke soms, hij heeft het laten medewerken ten goede. Het had niet anders gekund. En dat geeft een immens uitbouwen van vertrouwen in je leven. En dan snap je ineens, en dat is een woord dat me enorm aanspreekt, bij vlagen moet ik dan zeggen, maar dan een gegeven ogenblik zit je in situaties en kijk je op mensen en op dingen die gebeuren en op dingen die gezegd worden. En dan denk ik, eigenlijk heeft die oude David volkomen gelijk. Wat er ook gebeurt, maar laat mij maar vallen in de handen van de levende God. Want hij is degene die alle dingen doet medewerken ten goede. Dan staat daar het zevende. Die zevende vorm dient de Heere. En dat is heel mooi vertaald. Want als je echt kijkt naar wat er staat, dan staat er zoiets als ja, slaaf de Heere. Ik weet niet of dat kan in het Nederlands. Als PV, maar slaaf de Heere. Zo is je dienst betoond ten opzichte van hem. En het gaat om hier en nu. We zijn slaven en dat is altijd, heeft het te maken met de Heer, met hem. En als je weet dat jij slaaf bent, dat hij de Heer is, de meester is, houdt dat zaken in je leven reëel. En ik denk dat dient de Heere, dat mag staan in het licht van waar gaat het nou naartoe? Dat is, we verwachten met hem te zijn in de komende eonen. We verwachten zaken waarvan je zegt, het is goed om die helder voor ogen te hebben. En daarom is het goed als er dan weer zo'n studiedag is waarop dat hele toekomstbeeld, niet als, maar om door te hebben, daar gaat het om. We zullen met hem zijn in de komende eonen. U werkt zaken uit, Vader. U geeft een verwachting. En bij God kun je wachten op de vervulling. In die zin. En dan staat er, dient de Heere. Dus dat heeft met slaven te maken. En altijd komt slaven en de Heere bij elkaar. En dat is heel gekoppeld, denk ik, toch aan dat achtste. Die achtste vorm van dienstbetoon. Wees blijde in de hoop. Wees blijde in de, verheug je in de verwachting. En dan is het bijzondere, dat we hebben niet iets wat wij denken dat zal gaan staan komen te gebeuren. Geen menselijke verwachting. Maar wat je verwacht is toekomstige heerlijkheid. En als je iemand ziet, een broeder of een zuster die ernstig lijdt. Of gehandicapt is, een kind. Of een volwassene, dan is er dat enorme troostende, er komt heerlijkheid. En aan het eind van uw plan zal die heerlijkheid een ieder aangaan. En dan is het aardige dat ik kwam dat in een tekst tegen, en ik heb daar Romeinen 8 vers 20 en 21 bij nodig, en toen zegt broeder Huff, heb je het goed gelezen? Want ook God heeft een verwachting. Dat vond ik eigenlijk wel mooi gezegd. En dan haalt hij dat weg uit Romeinen 8, vers 20 en 21. En ik lees ze even MBG technisch. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En bij God is iets nooit zomaar. In hopen echter, in verwachting echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En ik denk dat het goed is om te weten. Misschien zijn er zaken in je leven waar je van kreunt, waar je van lijdt, waar je mee worstelt. En dan te weten, zou ik bijna zeggen, dat het dat komt wat God heeft neergezet. He, daar kan je je kracht en sterkte in vinden. Dat wat God, Gods verwachting zou kunnen zeggen, dat is dat uiteindelijk zijn schepping van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Tot de vrijheid der kinderen Gods. En ik denk dat ik bijna zou kunnen zeggen, je kan daarin samen anticiperen met God op al het goede dat door Christus God zich heeft voorgenomen. Dat heeft God zich voorgenomen. Er is een enorm vooruitzicht. En dat kan zo dragend en troostend zijn in de situatie van elke dag. Wees blij, verheug je in de verwachting. En dan staat er gewoon ook heel simpel, geduldig in de verdrukking. En als je dat gaat nakijken, dan zijn er een aantal schriftplaatsen in de brieven van Paulus waar steeds verdrukking en verwachting samenkomen. Nou ja, dat geduldig in de verdrukking, hè, dat geduldig, ja, dat heeft met blijven te maken. En dat woord verdrukking betekent zoiets als verdrukking die je krijgt van buitenaf, waardoor je wordt ingeperkt. En dan komen die verdrukking en die verwachting vaak samen. En dan krijg je zo'n zin waarvan ik heb hem dus letterlijk vertaald uit het artikel. Verwachting geeft betekenis aan alles wat gebeurt. En daardoor kunnen wij die tijdelijke verdrukking ondergaan. Want verdrukking hoef je niet te bagatelliseren. Maar in die verdrukking waarin je als mens zit, die verwachting hebben die je draagt, dat is enorm. Het blijft niet zo. En op de een of andere manier bereidt dat het niet zo blijft, dat weten, bereidt ons voor op de heerlijkheid die we verwachten. Iemand die we allemaal gekend hebben en die overleed in die verwachting en ernstig aan een rolstoel gekluisterd was, zei tot troost van zichzelf en tot troost van degene die bij hem op bezoek kwamen, dat er het moment ging komen dat hij geen pijn meer had, geen lichaam meer had dat niet goed meer kon functioneren. Er zou heerlijkheid komen met alles wat dat inhoudt. En wilt u meer weten, gaat u naar de studiedag of volgt het op de site. We verwachten heerlijkheid. En ik denk dat de mens dat nodig heeft om te weten. Want kijk maar, als je Job leest, en ik denk dan vanaf 38 tot en met 41... He, of er zijn versen die je er precies bij kunt halen. Misschien wel Job 42 vers 1 tot 6. Maar Job moest horen van God dat God wist wat hij deed. Job moest van God horen dat God uitwerkte wat nodig was. En aan de woorden van mensen, aan de woorden van zijn vrienden met alle respect, ging Job voorbij, want het ging hem om wat God tegen hem zei. De troost die God sprak en gaf. En ik kan nu echt nog even terugwijzen naar de vorige studie in de Romeinenbrief, naar de studie van broeder Gorter, waarin het ging om logische eredienst. Want verdrukking en verwachting maken deel uit van onze logische eredienst. En ik denk dat zijn zaken, je stelt je leden hem ter beschikking. En wat is nou onze logische eredienst? Dat je antwoord mag geven op de grootheid van de genade van God. Ik geloof dat in de tekst staat letterlijk zoiets als: de grootheid van Gods genade kent nooit eb en vloed als gevolg van of wij wel of geen antwoord geven. Die genade van God is er en die blijft er. En die is niet afhankelijk van of we het wel of niet. Die genade van God is er. God denkt niet van, oh, het is wat minder, het wordt wel eb. Nee, het is altijd vloed bij God. Ik vond het zo'n mooie zin, dat is dan een zin die kan je opschrijven en die plak ik dan met zo'n geel briefje op het scherm van mijn computer. Zoals er al een hele tijd een briefje aan mijn computer gekleefd zit, zo van theologie dat verdeelt en evangelie verbindt. Nou, dat hangt er nu ook in bij: de genade van God kent nooit eb en vloed. Dat is toch prachtig? Waarin heel kenmerkend wordt gezegd, in de woorden van die broeder, van nou, zo zit het met die genade van God, die hangt niet van jou af, die hangt alleen van God af. Het is dus altijd vloed. En ik denk dat het goede is. Die herinneren ons aan, en daar moeten we aan herinnerd worden telkens weer, Gods goedheid voor ons. En als je je gaat beseffen en ziet hoe in moeilijke situaties God heeft uitgewerkt. En je had nooit zonder die pijn willen verder kunnen leven. Want die heeft hij beseft en doen bepalen bij God. Dan zie je dat wat God doet bemoedigt en bekrachtigt. En dat jij een leven wil leiden tot zijn eer. Hè, en wil uitleven de genade van God. Dat is logische eredienst. Luistert u echt nog een keer naar die voorbereidingsavond. Maar het woord vormt ons, daarom kan het. En we kijken daarvoor en letten daarbij op onze Heer. En ik denk dat dat een enorme zaak is. God zet dat in ons leven. En dan wordt het zichtbaar in een stuk getuigenis. Ik denk dat het bijzondere dingen zijn die we zomaar mogen weten. En waar we blij mee mogen zijn. Ik doe ook de laatste drie maar gelijk. De tiende vorm van dienstbetoon is dan volhardend in het gebed. En ik ben me bewust, ik noem twee bijbelteksten waar een heleboel meer over te zeggen is, maar het gaat nu om dat in het gebed volharden. Nou, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt Paulus, dankt onder alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. En dan zo'n vers als Colossense 1 vers 9. Ik ken het, zeg maar, omdat ik het dagelijks bid. Daar zegt Paulus dan, derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat we dit hoorden, niet op voor jullie te bidden. En te verzoeken dat jullie vervuld worden. En dat is mijn gebed, het zal van jou ook het gebed zijn. Dat jullie vervuld worden waarmee met de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Want daar strekken we ons naar uit. Vervuld worden met de erkenning van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat moet allemaal van hem komen. En dan gaat het ook verder met dat je ook zicht krijgt op wie God is. Mag ik u kennen, leren. Een gebed is niet een zaak om af te raffelen. Is niet een zaak van Heere zegen deze spijzen, amen, hoe goed bedoeld ook. Maar gebed is toch ten diepste spreken met God. Je praat over de dingen in je hart. Je legt God je gedachten voor. En je wil maar één ding duidelijk maken, Vader, wilt u het doen? Want ik wil van u afhankelijk zijn. En dan kijk ik naar mijn Heer, onze Heer, die sprak met zijn Vader. Dan kijk ik naar de gebeden die de apostel jou en mij leert bidden. En dat wat Christus doet, dat wat Paulus ons leert, dat wat we zien in de schrift, gebed is spreken met God, die hebben te maken met, ja, medelijden, compassie, letterlijk, medelijden, compassie met anderen en de wens, de heerlijkheid van God, en ik heb maar voor oude woorden gekozen, groot te maken. En dan kom je terecht bij God, en wie is God dan? Dat bedenk je zelf niet, daar heb je de schrift voor nodig. In Romeinen 15 vers 5 wordt gesproken over de God nu der volharding en der vertroosting. Er staan woorden die waar je blij van wordt, waar je God voor kunt danken, zo bent u. We hebben Vader steeds beter in beeld. In de zin van, zo bent u dus. En als God zo is, als de schrift zegt en hij is zo, dan wil je dicht bij hem zijn. Dan wil je dichter bij hem zijn dan je nu al bent. En als je dan die zaken gehad hebt als, wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, dan krijg je de uitwerking. Dat woord bijdragend in de noden der heiligen. Dat bijdragen, daar zit deelnemen aan. Dat vertaalt herzien in Statenvertaling dan als wees deelgenoot in de noden van de heiligen. En waarom bijdragen in de noden van de heiligen? Nou, dat is de weg die Paulus wijst in Filippenzen 4 vers 19. Mijn God, dat is ook jouw God en onze God. Mijn God nu zal ieder behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Zie je dat drie keer pregnant geformuleerde, met zijn rijkdom, in heerlijk, of in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Zo kunnen we bidden voor degene die God op onze weg brengt. En het kan zijn dat je als werknemer voor degene die je op pad stuurt dossiers moet doornemen. En terwijl je de dossiers doorneemt en ziet hoe de wet wordt uitgevoerd in de zorg en dat soort zaken meer, dat je dan ziet hoe God dat geeft. Je bidt voor dat leed dat in het dossier staat. Het is niet een feit waar je aan voorbij gaat, maar je ziet hoe hard mensen, hoe hard jij en ik, dat weten we maar al te goed, maar hoe hard mensen God nodig hebben. Hun zorgen, hun worsteling, hun onmogelijkheden, hun noem alles maar op. Als ze hem zouden leren kennen als de Vader die ze lief heeft, als de God die alles op zijn plaats zet, als de God die in een machtig plan, voor ons is het gesneden koek, zou ik bijna zeggen. Maar opnieuw die koek weer aansnijden en proeven en snappen. Die God zal in iedere behoefte vervullen in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. En wat hebben mensen nodig? Je ziet een heleboel investeringen, een heleboel, wat hebben mensen nodig? God, die voorzag erin. Wat hebben mensen het hardste nodig? Een redder. Een redder die van ze houdt en bij ze betrokken is. Die niet aan ze voorbij gaat. En als je dan, pak maar even wat ik voor ogen heb. Overdag, ik zie daar leerlingen zitten die niet weten van liefde. Door het gezin, uit huis geplaatst, jeugdzorg, daar mislukt, overgeplaatst van de ene stad naar de andere stad. En dan zit daar een mens dat een redder nodig heeft. Een mens die moet weten van de liefde van. En die brengt God dan op onze weg, en daar bid je toch voor. Voor dat meisje wat daar worstelend boven blijft. Voor die jongen die het helemaal alleen moet doen omdat zijn ouders er niet meer zijn. Dan denk ik, Vader, wat ben ik blij dat u van ze houdt. En mag ik dan op de plek, hoe onbeholpen soms ook, gewoon laten zien, door misschien te zeggen, fijn dat je er bent. Dat zeg ik zondags ook tegen de gemeenteleden, maar dat zeg ik ook tegen een klas die binnenkomt, fijn dat je er bent. En dan eindigt dat met, legt u toe op de gastvrijheid. En dat is heel bijzonder. Het gaat om, en dat vind ik het mooie van Paulus, want mensen die kunnen daar zo hun conclusies over hebben. En het kan best zijn dat er regels achter staan. Maar het gaat gewoon hier om 12 vormen van dienstbetoon. Het gaat om iets hele gewoons. Het gaat om alledaags geloven. Het gaat om normale situaties. En als het leuke, dat zelfs Origenes al lang geleden, heb ik het over honderden jaren geleden, die zei, daar moeten we niet zuinig in zijn. Je moet niet wachten van, is er iemand voor wie ik gastvrij kunt zijn? Je moet het aanbieden. Je moet ze bijna binnenslepen, zou ik bijna zeggen. Maar Origenes zegt dan heel duidelijk, en dat is ook wat de schrift zegt van, je moet het aanbieden. Legt u toe op de gastvrijheid. Liefde voor vreemdelingen, je bent welkom. Je kan niet naar huis gaan zonder een kop koffie en een kop soep bij mij gehaald te hebben. Je kan niet naar huis gaan zonder de liefde van God gehoord te hebben, begrepen te hebben. Die aangename geur dan. En dan zou ik me willen eindigen met dat enorme. Het evangelie dat Christus voor jou en mij, voor ons, uiteindelijk voor de hele wereld is overgeleverd om onze overtredingen. En opgewekt is om onze rechtvaardiging. Is geen zaak voor tussen muren op zondag of wanneer je ook samenkomt, maar heeft betrekking op elke dag, op elk aspect van ons leven. Dat evangelie wat Paulus daar in Romeinen 4 vers 25 formuleert. Dus Christus is overgeleverd om onze overtreding en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is het fundament. Is fundamenteel. En niet alleen fundamenteel, het is tegelijkertijd motiverend. Het is patroon voor ons denken en voor ons doen. En nou is het bijzonder, vond ik, want ik heb me ook, ik heb het laten liggen. Je slaapt er een nacht over en mee, als ik het zo moet zeggen. Maar ik vind het zo bijzonder dat Paulus ons leert, hoe werkt de genade in de praktijk? En jij en ik wil God inzetten om nu genade zichtbaar en toonbaar te laten worden. En misschien wel dat iemand je bevraagt op, hoe is God dan voor jou? Ik had iemand met wie ik door toch wel de enige, zeg maar, pittige gesprekken gehad heb. Ook hele verdrietige gesprekken om het leed in dat leven. En die gaf ik een boek en die had dat gelezen en die zei van, één ding, dat boek zegt het niet, maar jij gelooft toch nog steeds in het feit dat God de redder is van alle mensen. Ik zeg, ja, dat zegt de schrift. Hij zei, nee, dat wil ik even zeker weten, dan kan ik weer verder. En dat vind ik dan toch bijzonder. We mogen genade leven, uitleven, we mogen uit genade leven. En wat ik heel sterk bij de voorbereiding ervoer, dat had ik ook bij die predicatie, dat is dat het zo direct naar mijn hart toe komt. Ik hoop dat ik dat heb mogen laten merken, dat het geen onverschilligheid is. Dat er geen weerzin is ten opzichte van anderen. En geen versplintering. Maar dat jij en ik op de plek waar God ons neerzet, voluit de genade mogen leven. En ik hoop dat ik dat vanavond wat heb kunnen laten zien. Amen.